Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen het eerste vers uit Psalm 101. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen, een psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. Psalm 101, vers 1. We openen met elkaar Gods woord bij de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, het tweede hoofdstuk, de eerste 16 versen. Romeinen 2 van vers 1 tot 16, maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 4, de kanonieke boeken der Heilige Schrift. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, des Oude en des Nieuwe Testaments, welke zijn kanonieke boeken, waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de kerken Gods. De boeken des Oude Testaments, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Het boek van Jozua, der Richteren, Rut, twee boeken van Samuel, en twee boeken der koningen en twee boeken der kronieken, genaamd Paralipomenon. Het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David. Drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied. De vier grote profeten, Jesaja, Jeremia met zelfs klaagliederen. Ezechiël en Daniël. En voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zachariah, Maleachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, twee aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, twee aan de Thessalonicenzen, twee aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën. De zeven brieven der andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, twee brieven van Petrus, drie van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Dan lezen we nu Romeinen 2 tot en met het 16e vers. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede, en iegelijk die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zovelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zovelen als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze de wet niet hebbende zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun conscientie medegetuigende en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook ontschuldigende. In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen, door Jezus Christus naar mijn evangelie.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Hij was me wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Psalm 51, vers 1. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanavond voor u een preek lezen van dominee Riedijk over zondag 4 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst met elkaar hopen te lezen. Vraag 9. Doe dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord, nee hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Het antwoord, nee hij, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide, over de aangeboren en de werkelijke zonde en wil die door rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vraag 11. Is God dan nu ook niet barmhartig? Het antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, en dat we met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. De collectezang is uit Psalm 142. Daarvan het tweede, het vierde, het vijfde en het zevende vers. Psalm 142, vers 2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. En het vierde, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Het vijfde, ik zei, ik riep en tot u, ik zei, o Heer. En het zevende, voer mij uit mijn gevangenis. Psalm 142, vers 2, 4, 5 en 7. Gemeente, onze catechisme stelt ons in zondag 4 drie dwaalwegen voor, waarin de mens op weg terug naar God kan verstrikt worden. Dus het thema van de preek is drie dwaalwegen. De eerste gedachte, dat God geen onrecht zou doen, dat is in vraag en antwoord 9. De tweede gedachte, dat God niet zou straffen, vraag en antwoord 10. En de derde gedachte, dat God toch barmhartig is, vraag en antwoord 11. Dus, dat God onrecht zou doen, de eerste gedachte, dat God niet zou straffen, de tweede. En de derde, dat God toch barmhartig is. Onze eerste gedachte, dat God onrecht zou doen. Er is in de mens geen goed meer te vinden. Dat hebben we in de voorgaande zondagen gehoord. We zijn van nature geneigd God en onze naasten te haten. We zijn ook onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Misschien zegt u wel, laten we dan maar overgaan naar de behandeling van de verlossing. We hebben toch gezien dat de mens niet meer tot enig goed in staat is? Wat is er daar nog meer over te vertellen? Maar ze doet onze Heidelberger het niet. Onze catechismus heeft niet zoveel zondagen aan de ellende gewijd, slechts 3. Maar daarin wordt wel grondig over de ellende gesproken. In die 3 zondagen worden alle dwaalwegen die de mens wil inslaan afgesneden. Want de mens is verloren, dat hebben we duidelijk gezien. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Een verloren mens, hij is God kwijt. En hoe vinden we nu de weg terug naar God? Nu kunt u op die weg terug allerlei paden instaan. Zijpaden. Salomo zegt in het boek Spreuken dat er een weg kan zijn die iemand schijnt recht te zijn. Maar het einde van die is de dood. Indachtig aan dat woord gaat zondag 4 met ons een aantal van deze dwaalwegen afsnijden. Het eerste zijpad is: doet God dan de mens geen onrecht wanneer hij in zijn wet van ons eist wat we toch niet doen kunnen? God eist de liefde, zo hebben we gezien. Liefde tot God en tot onze naaste. Nu weet hij toch dat wij deze liefde niet meer kunnen voortbrengen? Dat wij geneigd zijn God en onze naaste te haten? Is God niet onrechtvaardig wanneer hij deze dingen toch nog van ons eist? U kunt toch ook niet van een dove verwachten dat hij gaat horen? Of van een stomme dat hij zou gaan spreken? Of van een lamme dat hij zou springen? Het zou toch ten onrechte zijn als u dat van zulke mensen die dingen zou vragen die ze onmogelijk kunnen doen? Doet God aan de mens geen onrecht? Is de vraag die hier in de catechismus gesteld wordt niet een soort theoretische vraag, waarmee u in de praktijk nooit te maken heeft? Want hoeveel klagen er niet over het onrecht dat hen door mensen is aangedaan? Maar tegenover God wordt toch veel meer geklaagd. Er wordt geklaagd dat hij ons tekort doet. En dat terwijl wij ons er geen ogenblik over bekommeren dat wij God altijd tekort doen. Wij geven hem nooit waar hij recht op heeft. Met zijn wet gaan we altijd verkeerd om. En we kunnen misschien de buitenkant van ons leven nog best netjes houden. Maar ons hart is er niet bij. We onthouden hem alles waar hij recht op heeft. We onthouden hem het centrum van ons leven, ons hart. Wij doen God onrecht. U zou dus beter kunnen vragen: doe dan de mens God geen onrecht, dat hij hem niet geeft wat hem toekomt? Maar wij, de mens, draait het om. Wij denken dat God onrecht doet. Denkt u maar aan de leer van de verkiezing. Is dat niet een leer die overal weerstand oproept? En die men maar zo snel mogelijk een beetje aan de kant wil zetten? Verkiezing, verwerping. U stelt zich een vader voor met kinderen, die een paar kinderen aanneemt en de rest verstoot. Doe dan God geen onrecht? Dat is de gedachte van de mens. Wij zien niet in dat de verkiezing van de verloren mens juist de eeuwige liefde van God is en de eeuwige enige mogelijkheid waardoor de mens zalig wordt. Ik noem u nog een andere zaak waarin God beschuldigd wordt van onrecht. De goddeloze gaat het goed in deze wereld. Terwijl de mens, die naar het woord wil leven vaak tegenspoed heeft. Wat had de oudste zoon een moeite met de liefde van zijn vader tegenover de jongste zoon. Hij beklaagde zich. Ik ben altijd bij u geweest en mij hebt u nooit een bokje geslacht. U voelt de ergernis wel. Doe dan God de mens geen onrecht? En denk erom, die nette zoon die altijd thuis bleef, zit ook in ons hart. Dan ergeren we ons aan de mens die door God wordt opgezocht. Of, nog erger, dan ergeren we ons eigenlijk aan God. Doe dan God geen onrecht? Wij zijn toch onmachtig tot enig goed? Die onmacht wordt door de mens moedwillig misbruikt. En wel als een schild om onze vijandige onwil te bedekken. Want we zijn niet alleen onmachtig, maar vooral ook onwillig. We willen niet zoals God wil. We willen niet naar het woord van God leven. Een mens kan zich niet bekeren, zeggen we dan. Maar als u het nou wel zou kunnen, zou u het dan doen? Veronderstel nu eens dat u het zou kunnen. Zou u zich dan bekeren? Zou u dan echt de zonde en de wereld verlaten en dat enge pad gaan betreden achter de Heer Jezus Christus aan? Nee, gemeente, het is geen onmacht. Het is onwil. Wij gebruiken de onmacht als een schild om ons te bedekken. Dan zijn wij de gewilligen en God is de onwillige. Dan zijn wij de mensen die het zoeken, een leven lang erom gevraagd hebben, maar God heeft helaas niet gehoord. Zo stellen we het ons toch voor? Maar hebt u wel eens gezien dat u ten diepste niet wil? Dat u net als Augustinus bidt, Heere, bekeer me, maar vandaag alsjeblieft nog niet. Vandaag nog niet, later. We ontzeggen God de zeggenschap over ons leven. We willen niet dat God koning over ons is. We willen niet buigen voor het woord van God. Terwijl wij voortleven in onbekeerlijkheid, achter het schild van onze onmacht, klagen we God aan. De onderwijzer gaat op die aanklacht in. Wat eist God van de mens? Wel, hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Zou u willen dat God die eis liet varen? Zou u nog eerbied hebben voor een God die niet de hoogste eis aan ons leven stelt? Zou u zo'n God willen eerbiedigen die niet zou eisen dat u God lief heeft boven alles? Een God die niet van ons vraagt dat we zijn zoon en zijn woord lief hebben? Als u het antwoord leest van onze catechismus, dan vindt u er eindelijk heel duidelijk het antwoord. Nee, hij. Als met verontwaardiging keren de opstellers zich tegen de mogelijkheid dat God onrecht zou doen. God heeft immers de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Kijk, genade doet ons altijd aan de kant van God vallen. Dan kiezen we de zijde van de Heere. Er zijn veel mensen die willen dat God zijn eisen aanpast. Maar genade wil dat niet. Door genade zegt een kind van God, dat is uw heilig recht, Heere. Net als de verloren zoon heb ik al het goed van vader doorgebracht. En nu is het allemaal mijn schuld. En als het nu mijn schuld is, dan zeggen we, u bent recht, Heere. U bent in al uw eisen rechtvaardig. Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij het kon doen. Kijk, daar komt het. Wij hebben onszelf, door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Dat u het niet meer kunt, is niet de schuld van God. Het is uw schuld. Twee dingen noemt de catechismus. Het ingeven van de duivel en moedwillige ongehoorzaamheid. De catechismus zegt, pas er nu voor op dat u de duivel niet alle schuld geeft. Want het is moedwillige ongehoorzaamheid dat u van al die gaven bent beroofd. U hebt moedwillig gekozen voor de dood en voor de Satan. We hebben al de gaven die God ons gegeven heeft, net als de verloren zoon, verspeeld en verkwist, overdadig levend en alles doorgebracht. Let er eens op dat de catechismus niet zegt, Adam heeft zichzelf en al zijn nakomelingen. Nee, dan hadden we weer iets dan zou je kunnen zeggen, ja, Adam. Nee, er staat, de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen. Dus dat bent u, dat zijn wij, ben ik. Wij hebben onszelf door moedwillige ongehoorzaamheid van al die gaven beroofd. Het zijn het eigendom geworden van de leugenaar van de beginnen. Daar hebben we ons aan overgegeven. Die schuld wordt hier beleden. Wat Adam heeft gedaan in het paradijs, herhalen wij op duizendvoudige wijze. Want we keren God de rug toe. Gemeente, de mens die gaat zien dat het nu niet Gods schuld is, maar eigen moedwillige ongehoorzaamheid, die gaat voor God buigen. Die mens zegt niet, het is nu eenmaal zo, ik kan niet anders. Nee, in deze zondag komt het geloof aan het woord en dat buigt voor het woord van God. Die mens zegt gelovig, Heere, u hebt mij goed gemaakt. Daar mankeerde niets aan in het paradijs. Het geloof gaat belijden voor het aangezicht van de Heere. Door moedwillige ongehoorzaamheid ben ik ontredderd, berooid, naakt, arm en jammerlijk. Zo ben ik door mijn eigen schuld. Dat geloof gaat roepen om genade. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit. Daar wordt het heilgeheim geboren. Christus en een zondaar worden tot een nieuwe eenheid. Dan wordt die nieuwe schepping in Christus, die mens, gezaligd door de gehoorzaamheid van hem, wiens wil het was, de wet van zijn vader volmaakt te vervullen. We gaan naar onze tweede gedachte, de tweede zijpad. Zou God niet die ongehoorzaamheid en die afval niet ongestraft willen laten? Zou God niet straffen? U kent die moderne gedachte wel over straf. Hoogstens als opvoedingsmiddel is het toch te gebruiken. Maar vooral niet te hard, niet te streng. Een beetje zoetsappig. Maar straf als vergelding, dat is gewoon een onbehoorlijk woord geworden. Dat kan natuurlijk niet. Straf als vergelding voor het kwaad, daar moeten we niet over praten. Die humanistische gedachte heeft het hele leven in het Westen doortrokken. Straf wordt niet meer gegeven. Mag niet meer worden gegeven. De zonden hoeven niet meer worden gestraft. Zonde mag u ook geen zonde meer noemen. Maar God blijft bij zonde wel zonde. En die moeten ook worden gestraft. Daarom luidt het antwoord, nee hij, geenszins. God wil de zonde niet ongestraft laten. Hij kan dat ook niet. Als God de zonde ongestraft zou laten, zou God geen God meer zijn. Hij vertoornt zich schrikkelijk, beide, over de aangeboren en over de werkelijke zonde. De aangeboren zonde, dat is wat we hebben meegekregen vanuit het paradijs met onze geboorte. En de werkelijke zonde, dat zijn de zonden van bedrijf en nalatigheid, die we elke dag weer bedrijven. Want God heeft gezegd dat een iegelijk vervloekt is, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Het ongeloof aanvaardt de straf niet. Het ongeloof blijft zich verschuilen achter de onmacht. Maar het geloof aanvaardt de schuld en de straf. Voor het ware geloof is de straf geen vraagstuk. Aan het ware geloof is oprechte boetvaardigheid verbonden. De gelovige zegt, Heere, ik heb de straf verdiend. Boetvaardigheid wil zeggen, vaardig zijn tot boete. Het doet zeggen, Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dat is een uitspraak van het geloof. De liefde tot God doet buigen voor God en de straf aanvaarden. Nu moeten we de toorn van God niet menselijk opvatten. Hij vertoornt zich schrikkelijk, staat er. En dat is zeker waar. Maar God toornt nooit zoals wij mensen. Het is een mensvormige uitdrukking over God. Want God is een heilig God. Die heiligheid kan met de zondaar geen gemeenschap hebben. Die heiligheid verdraagt de tegenwoordigheid van de zondaar niet. Bovendien is God rechtvaardig. Dat wil zeggen dat hij de zondaar moet straffen en de onderhouder van zijn geboden moet belonen. Dus loon en straf zijn beide begrepen in de deugd van Gods rechtvaardigheid. Hij moet de overtreding straffen. Anders zou hij niet de heilige en rechtvaardige God zijn. Gods liefde koestert. Maar de vlam van zijn toren verteert. Paulus zegt het, want onze God is een verterend vuur. Die toren van God strekt zich uit over heel ons mens heen, met al ons doen en laten. Nu gaat God straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Tijdelijke straffen zijn er, maar u moet wel voorzichtig spreken over de straffen van God in dit leven. De vrienden van Job hebben zich aan het straffen van God vergrepen. Toen ze Job zo geplaagd zagen door allerlei onheilen, zij zeiden: Job, je hebt zwaar gezondigd, je hebt overtreden tegen God, want anders zou hij je zo niet behandelen. Maar het was geen straf van God, want de Heer zegt later dat Job beter van hem had gesproken dan zijn drie vrienden. Straks gaat God Job weer verheffen uit de diepe kuil van ellende waarin hij verzonken was. Hij laat zien dat Job zijn kind is, zijn gunstgenoot, op wie hij neerziet. Wat over Job kwam, was geen straf, maar een vaderlijke kastijding. U kunt ook zeggen dat het de beproeving van de Heere was. God liet Satan toe Job te beproeven. Zo kwam openbaar dat Job God niet diende om loon, zoals de Satan beweerde, maar uit liefde. U moet dus wel voorzichtig zijn met het beoordelen van een straf. De discipelen waren met dezelfde geest bezet als de vrienden van Job. Ze zeiden bij de blindgeborene: heeft hij gezondigd of zijn ouders? En dan zegt Jezus: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Natuurlijk had die man wel gezondigd, vanzelfsprekend, ook zijn ouders. Welk mens is er die niet zondigt? Niemand toch? En toch zegt de Heere: deze heeft niet gezondigd. Hij bedoelt te zeggen dat zijn blindheid geen straf is voor een bijzondere zonde. Kijk, blindheid is er wel in de wereld vanwege de zonde. Er zijn allerlei noden, ziekten en plagen, omdat er zonde is. Waren er geen zonden en waren geen wonden. Maar nu moet u wel erg voorzichtig mee omgaan om te zeggen: kijk, die ontvangt nu loon naar werken, die krijgt wat hem toekomt. Bovendien is een tijdelijke straf altijd nog een roepstem tot bekering. Denkt u maar even aan de 10 plagen over Egypte. De bedoeling was dat Farao onder die plagen zou buigen en het volk Israël zou laten trekken. Daarbij moet u bedenken dat niet alle zonden in deze wereld direct gestraft zullen worden. Als dat zou gebeuren, waren we nu zeker niet meer in de kerk. Dan zouden we zeker ook niet meer op de aarde zijn. God straft niet alle zonden in het leven. In de hemel wordt zelfs gebeden: hoe lang, rechtvaardige rechter, oordeelt en breekt gij het bloed niet van degenen die op de aarde wonen, die vervolgd worden om des geloofs wil? God heeft dat nog niet gedaan, maar dat zal hij doen in de dag van het oordeel. Dus er zijn tijdelijke straffen met een roepstem tot bekering. Er zijn ook vaderlijke kastijdingen, waarmee de Heer zijn volk kastijdt en waardoor hij ze beproeft. In Psalm 103 zingen we het: hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Dat is de werkelijkheid voor dit tijdelijke leven. Maar straks komt de eeuwigheid. Daar zegt de Bijbel ook duidelijke dingen over. Dan zullen we voor God moeten verschijnen. Dan gaat God afrekenen met de mens. De Heer Jezus zegt: waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat wil zeggen dat er nooit een einde aan die straf komt. Daar houdt ons geweten niet op om ons aan te klagen en te beschuldigen. Onze zonden zijn zo erg omdat ze bedreven zijn tegen de hoogste majesteit, de God van hemel en aarde. Maar het zijn ook zonden die bedreven zijn tegen een goeddoend God. En dat maakt het nog veel erger. Wat wordt daar weinig rekening mee gehouden? We horen het nog wel eens zeggen bij sterfbedden: hij of zij is verlost. Daar wordt vaak het lijden mee bedoeld. Zult u dat nooit zeggen als u niet weet of hij of zij de genade van Christus deelachtig was? Want anders zullen we niet verlost zijn van die pijn. Het woord van God zegt toch dat er niet alleen tijdelijke, maar ook eeuwige straffen zijn. En dat God straks met de mens afrekent. Tenzij Jezus voor ons op Golgotha heeft voldaan. Tenzij Hij door zijn bloed alle ongerechtigheid voor ons heeft verzoend. Tenzij Hij voor ons de eeuwige straf heeft weggedragen. En de helse smarten om ons in het wil heeft geleden. Want anders zullen we ze zelf moeten dragen. God straft naar de maatstaven van zijn heilig recht, zo wordt beleden. Het rechtvaardig oordeel Gods, zo zegt onze catechismus. Daarmee wil hij ons tijdelijk en eeuwig straffen. En zet nu maar een streepje onder dat rechtvaardig oordeel. Dat wil zeggen, daar mankeert nu niets aan. De gelovige weet dat God rechtvaardig straft en dat God nooit onrecht doet, omdat de straf verdiend is. Gemeente, het laat een ongelovige niet onverschillig waar hij straks in de eeuwigheid zal doorbrengen. O nee, helemaal niet. Juist het geloof weet wat het zal zijn als God niet meer naar mij zal omzien. In een van de psalmen wordt er gezongen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Nee, het is het geloof nooit om het even, waar de eeuwigheid zal worden doorgebracht. Integendeel, midden in de nood van het leven, in de erkenning dat God rechtvaardig is en het oordeel verdiend is, loopt Gods kind de Heere aan als een waterstroom, om genade. Daar ziet u die jongste zoon naar huis komen. Daar ligt op zijn lippen de belijdenis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Voor wie nu zo terug mag keren tot het huis van de Vader, valt het zo mee. Die mens die God rechtvaardig acht en het oordeel verdiend heeft en toch God niet kan loslaten, die zal een God ontmoeten die hem net als de jongste zoon omhelst en kust. Die hem behandelt als een kind. Die jongste zoon kan niet eens meer zeggen, maak mij een van uw huurlingen. Want de Vader heeft hem al omhelst als een kind, aan zijn hart gedrukt. En heeft vol liefde gezegd, mijn kind. Nu is het zo dat zulke mens ook vandaag nog zal ervaren dat God van hem afweet. En dat hij vergeeft en de zonde afkust. Dat hij dat doet vanwege hem, die met doornen gekroond gehangen werd aan het kruis op Golgotha. Die het in de diepste nood uitschreeuwde. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En die onpeilbaar diepe nood was hij zijn vader kwijt. En heeft die eeuwige straf als in een korte spannen tijds gedragen. Hij was de enige zoon van God die een eeuwige wedij met zijn verdienst heeft aangebracht. Zo verlost God in Christus van het vonnis der wet. Daar staan Gods kinderen in hem, zonder schuld, zonder smet en rimpel, voor het aangezicht van de Vader. Gemeente, wat is dat een eeuwige liefde waarmee de Vader zijn kinderen tegemoet reed. Gelukkig mens die niet over de straf gaat onderhandelen, maar door het woord van God en door de Heilige Geest gaat zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Die zal ook in de gekruisigde het mogen horen en zien. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Laten we nu eerst samen gaan zingen van Psalm 119, vers 69, voor we naar de derde gedachte overgaan. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Psalm 119, vers 69. gaan nu naar ons derde zijpad. Dat God toch barmhartig is. Het eerste was, doet God de mens geen onrecht door van hem te vragen wat hij niet kan? En het tweede, wil God de mens ongestraft laten? En het derde, en dat is zo algemeen, dat het ongetwijfeld al in uw hart is opgekomen, maar God is toch barmhartig? U voelt wat hierachter zit. Schuld en straf is gepredikt. En nu wordt de uitvoering van die straf in twijfel getrokken. De straf is verdiend. Goed, het zij toegegeven. Maar God is toch barmhartig? Natuurlijk is dat waar. Het is een waarheid die we door heel de Bijbel heen vinden. Mozes, die mocht de naam van God horen. Barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Dus God is barmhartig. Dat woord betekent letterlijk dat zijn hart brandt. Het is de bewogenheid in God om het verlorene te zoeken en te zaligen. Van die barmhartigheid in God kunt u nooit genoeg zeggen. Die is zo diep dat onze catechisme zegt dat er naar zijn grondeloze barmhartigheid Israël droogvoets door de Rode Zee heeft geleid. Terwijl Farao en al zijn heer erin verdronken is. Grondeloze barmhartigheid, dat wil zeggen, die is zo diep, die is zo groot, dat u daar geen grond in kunt vinden. Maar nu wil onze catechismus ons leren dat God barmhartigheid wel een rechtvaardige barmhartigheid is. Barmhartigheid en rechtvaardigheid strijden niet tegen elkaar. Die zijn in Christus met elkaar verenigd. Dus God is niet barmhartig door een beetje onrechtvaardig te zijn. Door even wat door de vingers te zien. En dan een mensenkind toch maar wat genade bewijzen. Zo is de barmhartigheid van God niet. Want dat gebeurt in feite als de vraag gesteld wordt. Is God dan niet barmhartig? In deze vraag worden de deugden van God tegen elkaar uitgespeeld. De barmhartigheid tegenover de rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van God betekent dat de eis blijft staan. De zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit is bedreven, moet ook met de hoogste, de eeuwige straf naar lichaam en ziel gestraft worden. De gerechtigheid van God eist dat de zonde gestraft wordt. De zonde is begaan tegen de hoogste majesteit. Daarom kan alleen de hoogste straf hier aan de orde komen. Dat is de eeuwige straf naar lichaam en ziel. Eerst aan de ziel, maar straks bij de opstanding der doden ook aan het lichaam. Want de zonden zijn niet alleen door de ziel bedreven. De zonden zijn ook door het lichaam bedreven. Gemeente, nu ervaren we in dit leven vaak al de gevolgen van de zonde. Maar bedenk wel dat dit niet zijn te vergelijken met de eeuwige straffen. Dan zal elk deel van het lichaam zijn rechtvaardige straf ontvangen. De mond, vanwege de woorden die gesproken zijn. De ogen die gezien hebben. De oren die het kwaad ingedronken hebben als water. God is ten hoogste rechtvaardig. Hij kan van zijn recht geen afstand doen. Anders zou hij toch geen God meer zijn? Nu gaat u begrijpen dat de barmhartigheid van God aan de rechtvaardigheid van God niets mag afdoen. God zet hier gelukkig geen punt. Dan moet u zeggen dat die rechtvaardigheid en barmhartigheid elkaar alleen kunnen ontmoeten in Christus. Hij heeft genoeg gedaan aan de gerechtigheid van God. Dat is de grote betekenis van zijn lijden en sterven. Hij heeft die eeuwige straf naar lichaam en ziel gewillig gedragen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. God is zo rechtvaardig dat, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, hij ze gestraft heeft in de bittere, smadelijke dood des kruises aan zijn eigen, lieve zoon. Hij liet de straf niet achterwege, maar rekende die af met zijn eigen zoon. Op paasmorgen, als Jezus is opgestaan uit het graf in de hof van Jozef van Arimathea, dan heeft de opgestaande levensvorst de kwitantie in de hand dat alles is betaald. Alles, alles is voldaan. Daar heeft nu God gedaan voor zijn volk. Wat is het toch nodig dat de catechismus in het onderwijs alle zijpaden en uitvluchten afsnijdt, om ons te brengen bij die enige weg die te leven is. Jezus zegt het zelf, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is dat geworden door dat diepe pad van Gods rechtvaardigheid te gaan en de straf te dragen, de ongerechtigheid te verzoenen. In dat kruis van Christus op Golgotha schitteren al de deugden van God. Daar zijn al de stralen van Gods deugden als in een brandpunt samengekomen. Zijn heiligheid, zijn gerechtigheid, zijn wijsheid, zijn eeuwige liefde waarmee hij de wereld heeft liefgehad, die is zo groot dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot behoud van allen die in hem geloven. Daar is zijn barmhartigheid die hij betonen zal aan duizenden dergenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Op Golgotha zijn al de stralen van Gods deugden als in een brandpunt samengekomen. Daar heeft God zijn recht verheerlijkt. Nu kan een verloren mens die zegt, ik ben uw gramschap dubbelwaardig, nog gezaligd worden, om niet door de Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap van het eeuwig evangelie, dat het nu Jezus alleen is. Nu gaat het om het wonder van die boodschap. Heb je dat grote wonder, die boodschap uit het woord van God verstaan? Is het voor u een wonder geworden? Of zegt u, het moet altijd Jezus zijn? Dan weet u trouwens ook niet eens hoe groot die persoon is over wie het gaat. Als u daar smalend over spreekt, dan bekladt u de naam van hem, die uit de eeuwige liefde zichzelf gegeven heeft tot de verzoening voor de zonde. Zult u daaraan denken en niet meepraten met allerlei mensen die daar zo verkeerd over spreken? Zult u eraan denken dat er maar één weg is en hij is die weg? Als u hem niet vindt, is het voor eeuwig verloren. Dan zal het u eeuwig berouwen. Wel de naam van Jezus hebben gehoord, maar nooit de genade en de heerlijkheid van Jezus hebben willen zien. Dan zult u bewenen tot in der eeuwigheid. Dan zal de Heere zeggen, er was plaats bij mij. Er was plaats onder mijn vleugelen. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een henner kuikens, maar gij hebt niet gewild. O, wat zal het dan vreselijk zijn hem te ontmoeten. Hier hem ontmoeten. Dat is een blik werpen in een oceaan van liefde, waarin God zichzelf heeft geopenbaard. Maar als we hem straks ontmoeten, dan zal hij zijn als een beer die van jongen beroofd is, zo staat er in de schrift. Dan zal de toren van God en van het lam vreselijk zijn. Dan ware het beter geweest dat u nooit van hem gehoord zou hebben, dan wel van hem gehoord te hebben, maar u nooit van hem te hebben neergebogen. Vlie dan de toekomende toren. Dat is een ernstige, dringende boodschap voor nu. Er is maar één plek waar u terecht kunt. Dat is bij de Heere Jezus alleen. Dat is de prediking die ik u breng. Een andere zal en mag ik u niet brengen. O, buig dan uw knieën, wat ik u bidden mag. Laat u met God verzoenen. Oud en jong, kinderen en ouderen, vaders en moeders. De Heere geef u dat u vandaag nog de knie mag buigen voor hem. Hij is zo'n gewillige zaligmaker. Zus je niet in slaap met de gedachte dat God wel barmhartig is. Dat is hij alleen, in hem, van wie hij heeft gezegd. Kus de zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Ontwaakt, gij die slaapt, staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Dat is de boodschap uit deze vierde zondag van de catechismus, waarin elk zijpad werd afgewezen en waarin alleen werd heengewezen naar de weg van voldoening van het recht van God in Christus Jezus. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, almachtige God in de hemel, hoe ernstig is uw woord neergelegd in de gemeente. Als we u niet kennen, zal het eeuwig, eeuwig moeten we boeten voor de zonde die we gedaan hebben. Dan zullen we eeuwig zonder u moeten zijn, zonder uw genade, zonder het blijk van uw liefde. Maar als we u mogen kennen, Heere Jezus, dan mogen we eeuwig bij u zijn. Dan mogen we u groot maken. Dan mogen we u loven en danken voor wat u gegeven heeft. En dat we dan zo ons zouden haasten en spoeden om ons levenswil, om naar u toe te vluchten en het alleen van u te verwachten. O Heere, wilt u geven dat het woord wat in de gemeente neergelegd is, zijn kracht zal doen en dat u daarvan alle eer zal ontvangen. Want dan is er toch ook alle die straks bij u zullen zijn, die zullen u eeuwig u de lof toebrengen, omdat gij het hebt gedaan. Heer, mogen u danken dat u zo in het midden van de gemeente was. Dat u geholpen hebt in het lezen, in het aanroepen van uw naam. En wilt u ook geven dat we ook de komende week zullen nadenken over dit ernstige, indringende woord. Ga met ons mee de week in. Wilt u zo met ons zijn als we gaan werken, als we naar school gaan, als we op andere plaatsen zijn. En wilt u zo in alles voor ons zorgen. En dan vragen we van u alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 89, vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straf verbeven. Psalm 89, vers 13. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.